Ja, het staat vandaag een beetje in het teken van oorlog. We hebben natuurlijk de herdenking over Nederlands-Indië en alle slachtoffers daar. De Japanse bezetting. En zoals net gezegd, als er 2 miljoen mensen zijn in Nederland die nog steeds daarmee een rol in hun leven hebben, dan is het goed om daarbij stil te staan. Maar tegelijkertijd zijn er zo'n 35 miljoen mensen in oorlog. In Afghanistan. En ik hoorde dat er dadelijk zo'n 30.000 mensen vluchten. Het is echt een enorme toestand daar. Afgelopen week hebben we allemaal in het nieuws kunnen zien wat er gebeurt. En ook gisteren was het weer zo. Maar in de krant, de krantenkop in de Volkskrant zei van de week: Kabul valt mogelijk al binnen 90 dagen. Hoe konden de Taliban Afghanistan zo snel heroveren? Inmiddels hebben we gehoord gisteren dat ze staan nu al voor de poorten van Kabul. Dus het gaat enorm snel. Het is echt niet te geloven hoe snel dat gaat. Hoe is het mogelijk dat het zo snel kan gaan? Hoe kan de Taliban stad na stad veroveren zo gemakkelijk eigenlijk? Nou, hoeveel strijders de Taliban tot hun beschikking heeft, dat is eigenlijk niet zo helemaal duidelijk. Ze begonnen in de jaren 90 als strijdgroep van studenten. Taliban betekent ook studenten. En de Amerikaanse inlichtingendienst schatte toen hun aantal op 15.000. Nou, nu gaan de schattingen zo naar de 150.000 tot 200.000 mensen die de Taliban aanhangen. En hoewel het verlies bij de Taliban echt heel groot is, ook in de gevechten die geleverd worden, heeft de strijdgroep geen enkele moeite om die mensen weer aan te vullen. De Taliban-commandant Mohammed, uiteraard heet hij Mohammed, hoewel hij heet hij anders, Mohammed Qais in het geval, die zegt: als één broeder wordt gedood, zal de tweede broeder Gods wens niet teleurstellen. Dus het wordt gewoon aangevuld door een andere broeder die God niet wil teleurstellen. Nou, de Verenigde Staten en de NAVO-landen hebben, ook Nederland, afgelopen jaren 20 jaar lang miljarden gestoken om mensen daar te trainen, soldaten te trainen, officieren, de krijgsmacht om te vormen tot een professioneel gevechtsapparaat. Het leger beschikt over een special forces eenheid die getraind is door de Amerikanen. Dus op papier zou je zeggen, met moderne Amerikaanse wapens uitgerust, zou dit leger totaal geen moeite moeten hebben om de Taliban in ieder geval te stoppen. Maar de vrees en twijfels bleven echter bestaan dat het leger wel op eigen benen kon staan, of ze dat wel konden, als ze zich terugtrokken. Nou, inmiddels weten we, afgaan is dan geen optie. Afgaan is dan geen optie. Afgaan is dan voor Afghanistan geen... Je merkt de woordspelingen. Daar betaal je dan een prijs voor, zou je kunnen zeggen. Want de vredemissie. Maar we vertrokken en de eerste eerdere vrees die werd bewaarheid. De Taliban gaat weer over heel het land heen. En heel het volk verliest door een kleine groep fanatiekelingen. Nou, dat brengt mij op een Bijbelse gebeurtenis waar ook een geestelijke strijd gaande was. Een gebeurtenis waarbij een volk ook in Gods naam de strijd aangaat met Israël, met het volk van God. Alleen dat verloopt heel anders. Daar willen we vandaag naar kijken. Het speelt zich af in de periode dat Mozes met het volk opnieuw op weg is naar het beloofde land. Sterker nog, ze na 40 jaar lang door de woestijn te zijn gegaan, zijn ze er nu bijna. Ze staan als het ware voor de poorten van Jericho. Daar komt misschien het lied vanaf: we zijn er bijna, we zijn er bijna. Nee hoor. En al die tijd is God met hen geweest. Al die tijd heeft hij met hen opgetrokken. Het ontbrak hen aan niets. Ze kregen eten, ze kregen drinken. Zelfs hun kleren sleten niet, hun schoenen sleten niet. Al die jaren was God met hen. Vijanden die op hun pad kwamen werden verslagen door Gods grootheid en het doel van de reis kwam in zicht. Ze wandelden voor Gods aangezicht, ze wandelden met hem en het doel was in zicht. Ze bevinden zich nu op schootsafstand van het beloofde land, in een uitgestrekt dal van de rivier de Jordaan. Dat is het land van Moab in dit geval. Nu het huidige Jordanië. Van hier is het nog slechts 1 dagreis naar Jericho. 1 dagreis het beloofde land in. Het stelde eigenlijk niks meer voor. Maar de koning van Moab, zeker Balak, is niet bepaald gelukkig met wat er aan de hand is. En dat gaan we lezen in Numeri 22, vers 1 tot 6. Numeri 22, vers 1 zegt: daarna braken de Israëlieten op en sloegen hun kamp op in de vlakte van Moab, aan deze zijde van de Jordaan, ter hoogte van Jericho. Balak, de zoon van Zippor, zag alles wat Israël met de Amorieten gedaan had, en daarom was Moab zeer bevreesd voor dit volk, want het was talrijk. En Moab verkeerde in angst voor de Israëlieten. Alhoewel de koning van Moab op dit moment niks te vrezen heeft, helemaal niks, is hij heel bang voor dit volk. Hij had niks te vrezen omdat het volk was op weg naar het beloofde land. Ze waren er bijna. Ze hadden totaal geen intentie om Moab te gaan bezetten, om de Moabieten aan te vallen. Bovendien zitten zij in een uitgestrekt dal. Als je ergens niet wil zijn in de strijd, is dat in een dal. Dan wil je zijn op een berg. Van een berg kan je goed aanvallen. Op een berg zijn de ommuurde steden. Op een berg, daar ben je gesterkt. En in een dal ben je kwetsbaar. Dus hij had eigenlijk niks te vrezen van dit volk. En toch is Balak bang voor dit volk, omdat hij gezien heeft hoe zij de Amorieten hebben verslagen toen de Amorieten met hun de strijd aangingen. Van het volk bleef er helemaal niemand over. Balak is bang omdat, zoals de tekst ook zegt, zij talrijk zijn. En talrijk betekent ook wel machtig of sterk. Hij ziet, dit is een machtig volk. En waar deze koning dan ook bang voor is, staat in het volgende vers, vers 4. Toen zei Moab tegen de oudste van Midian: nu zal deze menigte alles wat rondom ons is afgrazen zoals een rund het groen van het veld afgraast. Balak, de zoon van Zippor, was in die tijd koning van Moab. Dus hij is aan de ene kant bang dat Israël hem gaat aanvallen. En alles wordt afgenomen, alles wordt kaalgevreten. Maar aan de andere kant is hij ook te bang om hun aan te vallen, want hij weet, dit is een machtig, sterk volk. Dus hij zit in een dilemma, wat ga ik doen? Ga ik aanvallen, ga ik niet aanvallen, wat moet ik doen? En zoals de meeste heersers in die tijd, hadden ze nog een andere optie, en dat is hun goden erbij halen. Zo gezegd, zo gedaan. Hij had een plan, vers 5. Hij stuurde boden naar Bileam, de zoon van Beor in Petor, aan de rivier de Eufraat in het land van zijn volksgenoot, om hem bij zich te laten roepen. Zie, er is een volk uit Egypte getrokken. Zie, het heeft het oppervlak van het land bedekt en het blijft recht tegenover mij liggen. Nu dan, kom toch, vervloek dit volk voor mij, want het is machtiger dan ik. Misschien kan ik het verslaan en kan ik het uit het land verdrijven, want ik weet, wie u zegent, is gezegend en wie u vervloekt, is vervloekt. Nou, jullie kennen het verhaal van Bileam. Daar heb ik het kort geleden nog over gehad, in 2007. Dus dat moet je nog weten, hè. Waar het kort op neerkomt, dat ga ik niet vertellen, is dat Bileam stond bekend als een man die autoriteit had gekregen van God. Die een open relatie met hem had, die boodschappen doorkreeg van God, een profeet was. En hem wordt door Balak gevraagd om naar Moab te komen, om tegen een flinke vergoeding, je wordt er flink voor betaald, het volk Israël te vervloeken. In eerste instantie wil Bileam niet, gaat raden bij God, God verbiedt het hem in principe. Uiteindelijk gaat hij toch mee op de voorwaarden dat hij alleen spreekt wat God hem ingeeft. En onder die voorwaarden gaat hij op weg. Onderweg ondervindt hij nogal wat tegenstand van een engel en ook van zijn pratende ezel, Mr. Alt, zeg maar. Je kunt het allemaal lezen in de rest van hoofdstuk 22. Maar aangekomen bij de koning van Moab, neemt deze hem mee naar een hoge berg genaamd Bamot Baal. Boven op de berg, Bamot Baal. Het is een plek waar zij hun afgoden aanbaden. Een hoge plek. Ze brachten daar offerandes aan hun god. En daar vraagt Balak aan Bileam: bouw mij 7 altaren en geef daar offers op aan God om die te offeren, zodat God tot jou kan spreken en dit volk kan vervloeken. Bileam bouwt inderdaad die altaren, hij bouwt de 7, hij brengt die offers en dan geeft God hem woorden. En die woorden zijn onder andere in nummer 23, hoe kan ik vervloeken wie God niet vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie de Heere niet verwenst? Want vanaf de top van de rotsen zie ik hem. Vanaf de heuvels neem ik hem waar. Geweldige woorden van God. Dus in plaats van het volk te vervloeken, zegent hij Israël. Balak is natuurlijk des duivels. Hij zegt, ik heb je gehaald om dat volk te vervloeken en wat je doet is het volk zegenen. Dit kan niet. Wat doe je nou? En vervolgens neemt hij Bileam mee naar een andere plek, een nog betere plek, waarvandaan hij heel het volk kan zien liggen. En het was de top van de Pisga, ietsje verderop. Weer bouwt Bileam 7 altaren, weer offert hij daar dieren aan God, om Gods stem te vertolken, en Balak vraagt hem, wat heeft God gezegd? En Bileam antwoordt hem onder andere in vers 21 met, hij aanschouwt geen onrecht in Jacob. Ook ziet hij geen kwaad in Israël aan. De Heere zijn God is met hem en de jubelklank van de koning is bij hem. Waarom? Waarom doe je dit? Waarom zegen je dit volk in plaats van het te vervloeken? En Balak is weer hartstikke kwaad. Zeg, stop daarmee. Balak neemt hem vervolgens weer mee naar een andere plek. Tot de derde keer. En ze gaan naar de top van Peor. Weer iets verderop. En die top van Peor geeft uitzicht over heel die wildernis voor hun. Ze gaan hoger en hoger en weer volgt hetzelfde ritueel. 7 altaren, offers. En Bileam spreekt weer woorden van God uit. Hij zegt onder andere, hoe goed zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Als beekdalen strekken ze zich uit, als tuinen aan een rivier. De Heere planten ze als aloës, als ceders aan het water. Water stroomt uit zijn emmers, zijn zaad krijgt veel water. Zijn koning wordt boven Agag verheven en zijn koningschap verheft zich. En Balak is kwaad. Weer zegent hij dit volk in plaats van te vervloeken. En hij stuurt hem weg zonder enige vergoeding. Hij mag blij zijn dat hij nog blijft leven. En wordt teruggestuurd naar zijn land. En hij wilde het volk vervloekt hebben, maar in tegendeel wordt het tot 3 keer toe gezegend. Nou, deze gebeurtenissen is duizenden jaren geleden gebeurd. En de vraag is, wat zegt het ons vandaag? Heeft het ons nog iets te zeggen? Kunnen we hier iets uit leren? Paulus zegt in Romeinen 15, alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Dus ook deze gebeurtenis zou ons moeten geven troost, hoop en volharding. Troost, hoop en volharding. Waarin ligt de troost? Het bijzondere is hier dat het volk wandelde op de weg die God met hun voor had. Ze waren op weg naar het beloofde land. En terwijl ze op die weg zijn, worden er plannen beraamd om dit volk te vervloeken. Om ze het leven zuur te maken, om ze wellicht uit te roeien. En in heel deze gebeurtenis, wat gaande is op die berg, heeft Israël niets van in de gaten. Niks wat hier gebeurt, alles gaat aan hun hoofd voorbij. Het is buiten hun gezichtsveld. Totaal niets in de gaten van al die dreigingen die boven hun hoofd hingen. Ze zaten gewoon rustig hun ding te doen in het dal van de Jordaan. Geen stress, geen spanning, gewoon niets. En dat geldt ook, denk ik, voor ons vaak. Het woord zegt in Efeze 6, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, van dit tijdperk, tegen de geestelijke macht van het kwaad in de hemelse gewesten. Het is ook bij ons, zoals het toen voor hun eigenlijk een geestelijke strijd was, is het ook bij ons altijd een geestelijke strijd. En in die geestelijke strijd worden wij, denk ik, vaker beschermd dan wij durven te denken. Dat er een man Gods is met een hoofdletter, die er een stokje voor steekt dat wij ten prooi zouden vallen aan geestelijke machten van kwaad. Dat we de strijd zouden verliezen, dat we het op zouden geven, dat we het kwijt zouden raken wat God ons gegeven heeft. Maar er is een man Gods die ons daarvan beschermt. Die op die berg staat, hoog boven ons verheven, en die daar een stokje voor steekt. De naam Balak betekent namelijk verwoester, vernietiger. En dat is wat het kwaad wil doen, ook aan ons, aan de kinderen van God. Verwoesten, vernietigen. Maar we hebben een Heer die dat voorkomt, die daar een stokje voor steekt. Een Heer die zegt dat niemand ons uit zijn hand kan roven. Laat staan, verwoesten of vernietigen. En je mag er wel een tegenpartij hebben die dat heel graag wil, maar dat gaat hem niet lukken. Petrus zegt in zijn brief, uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Maar daarachteraan staat iets veel belangrijks. Hè? Er staat, de God nu, van alle genade, mogen u toerusten, bevestigen, versterken en funderen in Christus Jezus. Dus ook al gaat hij rond als een brullende leeuw, kijken wie hij kan verslinden, zegt God, nee, ik ben een God van genade. Er wordt hier niks verslonden, er wordt hier niks vervloekt. Hij rust toe, hij bevestigt, hij versterkt en fundeert. Dat is onze God. We hebben wel een tegenstander die zich anders voor heeft, maar het is een slang zonder tanden. Hij kan ons niet vervloeken. Sterker nog, van hem is aan het begin in Genesis al voorzegd, u bent vervloekt en haar nageslacht zal u de kop vermorselen. Het is een slang zonder tanden. Hij kan er wel een beetje dat doen, maar hij heeft totaal geen kracht meer. Hij wil wel, maar kan niks, omdat Jezus hem de kop heeft vermorzeld. Omdat wij een Heer hebben die ons vasthoudt. En zoals Biliam terecht uitspreekt tegen Balak, de verwoester, vanaf de top van de rotsen zie ik hen. Vanaf de heuvels neem ik hen waar. De Heer hun God is met hen en de jubelklank van de koning is bij hen. Hij is onze, en dat is ook weer wat de naam van hem is, Yahweh Shamar. Hij is onze beschermer, hij is onze bewaarder. Dat is onze God. Dat is onze troost. En waarin ligt dan onze hoop? Nou heb ik zelf persoonlijk grote moeite met woorden wanneer ons iets ergs overkomt of wanneer iemand iets ergs overkomt, dat er wordt gezegd, ja, maar dat is Gods wil. Ik heb daar moeite mee. Ik heb moeite met uitdrukkingen als God straft onmiddellijk. Heb ik moeite mee. We hebben geen God die ons onmiddellijk wil straffen. Althans, zeker niet in het nieuwe verbond waarin wij leven in Christus. De straffende God is een God van het Oude Testament, van het Oude Verbond in Mozes. Maar wij hebben nu een nieuw verbond in de genade in Christus. Dat is ook wat Peter zei, wat we net gelezen hebben. De God van genade zal ons toerusten en versterken. We hebben een God van genade. Niet de God die ons afmat, die ons verzwakt. We hebben niet een God die ons dingen aandoet. En dat is ook de hoop die we mogen hebben uit dit gedeelte. Want de hoop ligt hem hierin dat wij niet alleen een God hebben die ons beschermt, maar meer nog ons zegent. Het volk had onder de bedreiging van Balak niet alleen de bescherming door Gods woord, door de man van God, maar werd zonder erom te vragen gezegend in plaats van vervloekt. Of zoals Jesaja zegt in Jesaja 61 vers 3. Hij geeft sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. En zo had ook de Heer ons alleen maar bescherming hoeven te geven. Hij had ons alleen maar vergeving hoeven te schenken. Hij had ons alleen maar de Bijbel hoeven te geven. We hadden alleen maar het beloofde land, zijn koninkrijk mogen beërven. Maar nee, hij geeft ons meer dan we om gevraagd hebben. Hij geeft ons alle geestelijke zegeningen erbovenop. Hij rust ons toe, hij versterkt ons, hij troost ons. Of zoals Petrus aanvult in 1 Petrus 1 vers 3. Hij die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Waardoor door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Dat is wat ons wordt geschonken. Hij heeft in zijn genade altijd het beste met ons voor. In plaats van te zeggen, God straft onmiddellijk, kunnen we beter zeggen, God zegent mildelijk. Dat is ook wat Jacobus zegt in 1 vers 5. God die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Hij is een God die geen steen geeft als je om een brood vraagt. Hij is een God die geen slang geeft als je om een vis vraagt. Hij is geen God die je een schorpioen geeft als je om een ei vraagt. Hij is een zegenende God. Ook weer een naam die we hem mogen toedichten. Hij is onze Yahweh Barak, de Heere die zegent. Het derde waarin ligt dan onze volharding. Balak probeert van alles om voor elkaar te krijgen dat dit volk wordt vervloekt. Niet alleen het offeren tot 3 keer toe, maar ook elke keer op een andere plek. Eerst brengt hij Bileam naar de hoogte van Bamot Baal. Nou, we hebben gehoord dat het is een offerplaats op een redelijke hoogte om de afgod Baal te aanbidden. Hij brengt het daar, hij denkt, nou, dat is de plek, daar zal het wel lukken. He, met die god van hem en onze god Baal samenwerken, dat moet gaan. Maar het werkt niet. Dan neemt hij mee naar de top van de berg Pisga. Kan ik ook een woordspeling op doen, maar doe ik niet. Pisga betekent scheiding maken of een kloof aanbrengen. Hij heeft zoiets als er maar een scheiding komt tussen wat God wil en wat hij wil. Maar ook dat werkt niet. Dus neemt hij mee naar nog een hogere plaats, de berg Rosh Peor. Dit betekent letterlijk het hoofd van alle afgoden. Het hoofd van alle afgoden. Hij grijpt het hoogste aan wat hij maar in zijn macht heeft. En hij brengt hem daar naartoe en ook daar heeft het geen grip. Wat er ook gebeurt, dit volk komt aan op de plek van bestemming vlak hierna. Het is een beetje de parallel met de verzoeking van Jezus in de woestijn. Tot 3 keer toe wordt hij door de duivel verzocht om scheiding te laten ontstaan tussen God en hem. Hij grijpt het hoogste aan, hij brengt hem ook op een hoge top om Jezus maar hem te laten aanbidden in plaats van God de Vader. Maar elke keer mislukt het opnieuw, opnieuw, opnieuw. En zo hoeven ook wij geen angst te hebben voor dingen die in ons leven overkomen. Tegenslagen die ons gebeuren, dingen die niet gebeuren omdat God dat doet, maar omdat er pijlen op ons worden afgeschoten vanuit de hemelse gewesten. Maar daar hoeven we niet voor te vrezen. Wat hij ook probeert, wat hij ook doet, hij zal ons nooit uit het veld kunnen slaan. Maar ons brengen tot waar God wil dat we komen. Hij zal alle dingen doen medewerken ten goede voor wie hem lief hebben. En daarom zegt Johannes in 1 Johannes 4 vers 4... Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Dat moet in ons hoofd knopen, wat er ook gebeurt. Hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is. Vorige week had Bernie het over wie is de grootste. Nou, hij is de grootste. Jezus is de grootste en die is in u. Hij is groter, machtiger, sterker dan wie of wat ook. In een ieder is hij die gelooft. En daarom kunnen wij volharden in onze wandel met Jezus, want hij geeft troost en hoop. En zelfs al bevind je je nu in een dal, misschien in een moeilijke periode van je leven, leer dan van dit Bijbelgedeelte dat een dal zo slecht nog niet is. Er mogen dingen zijn die je op dit moment in je leven afspelen die groter lijken dan jij. Dat je die berg voor je ziet. Net zoals de vijand van Israël in het dal zit en de vijand zich hoog op een berg bevindt. Maar zij worden in het dal beschermd, gezegend en komen eruit als overwinnaar. In het dal is het meeste water, in het dal is het meeste groen, in het dal zijn de bomen en planten het mooist. In het dal is het zo slecht nog niet. En zo mag het ook voor ons zijn dat als we ons in een dal bevinden, niemand kan ons wat maken in dat dal omdat God erbij is. Niemand heeft vat op Gods kinderen, ook niet op jou, dan hij alleen. Voor hem is ons dal, en dat is ook de titel van vandaag, een niemendalletje. Ik dacht altijd dat het was een niemanddalletje, maar het is een niemendalletje. Enig idee wat een niemendalletje is? Nee? Vrouwen ook niet onder ons? Een niemendalletje? Nee? Niemendalletje komt eigenlijk van het oud-Nederlands. Dat betekent eigenlijk letterlijk niet met allen. Niemendal. En dat betekent eigenlijk volstrekt niks. Het betekent niks. Een niemendalletje is iets met weinig inhoud. Iets wat weinig voorstelt. Bijvoorbeeld een boek wat niks is. Dan zeg je maar, is een niemendalletje. Stelt niks voor. Of een film, nou, stelt niks voor. De vrouwen kennen het misschien van kleding. Ik heb een niemendalletje. En niemendalletjes, je hebt eigenlijk bijna niks aan. Het is heel, heel schaars gekleed. Het is een niemendalletje. Het stelt niks voor. Maar hier is het in de zin van dat het voor God in ons leven nooit veel voorstelt. Want hij is machtiger, hij is sterker, hij is groter dan wie of wat ook. Hij staat daarboven, boven bidden en beseffen. Vandaar de titel een niemendalletje. Daarin ligt onze volharding. Of zoals de schrijver van de Hebreeënbrief ons schrijft, laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Hij is de voleinder van ons geloof. Ik zie op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121. In ons dal is hij het die troost. In ons dal is hij het die hoop geeft. In ons dal is hij het die ons doet volharden. Dat is het verhaal van Biljam in een notendop. En eigenlijk wordt dit vertaald in de misschien wel het meest bekende Bijbelgedeelte, ook bij mensen die niet geloven. Een gedeelte uit de Bijbel die bijna iedereen kent, die ook heel vaak wordt voorgelezen. En dan heb ik het niet over onze vader. Maar die door zowel gelovigen als ongelovigen wordt aangehaald. En dat is Psalm 23. Die vat dit eigenlijk allemaal zo mooi samen wat we net over Biljam hebben geleerd. En ik lees u gewoon voor, luister u gewoon met dit verhaal in gedachten. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerleggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik door een dal van schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. U maakt voor mij in het dal de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer blijven tot in lengte van dagen. Dat is Biljam in het kort. Dat is ons leven in het kort. Dat is God voor ons, nu, vandaag de dag. Laten we daarvoor danken. Vader, zo dank u Heer dat we zo'n goede God hebben die met ons is. Dat zelfs al bevinden we ons in een dal, u leidt ons, u helpt ons, u geeft ons hoop, u vertroost ons, u geeft ons volharding. We mogen opzien naar u. U bent er altijd. Ook al worden we met pijlen beschoten, ook al hapt er een slang naar ons die niks kan doen, we hoeven niet te vrezen, want u bent bij ons. Uw stok en uw staf vertroost ons. En zo zijn we dankbaar, Heer, dat we die angst niet hoeven te hebben, wat ons ook overkomt, in welke situatie we ook zitten. Vader, help ons zo om elke angst die wij misschien hebben te overwinnen in uw Zoon. Dat we mogen weten, de zekerheid mogen hebben, u gaat met ons. We zullen dat doel bereiken wat u met ons voor hebt. Het is misschien nog even de Jordaan oversteken, nog even Jericho innemen. Met u samen de strijd overwinnen. En dat bid ik u voor ieder die misschien moeite heeft en in de strijd zit. Ook voor Daan in het bijzonder, die ook morgen gesprek heeft over zijn toekomst. Wilt ook hem een stuk zekerheid en vertroosting geven dat u daarbij wilt zijn als hij in u zijn vertrouwen stelt. Wilt u hem zegenen en ook ons allen zegenen zo, ondanks dat we dat niet verdiend hebben. Dat we gewoon uw zegen mogen ontvangen, omdat u een God bent van zegen. Een God die beschermt, een God die bij ons is. Tot in eeuwigheid. Amen.